Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Noemt u Psalm 42, vers 1. Schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden in de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk van vers 1 tot en met 8. Maar vooraf lezen u de wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult uw gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We hadden nu genoemd te zullen lezen Romeinen 3 van vers 1 tot en met 8. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloedelijk is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit komen. Welke verdoemenis rechtvaardig is, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God, de Vader, en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 116, vers 2 en 6. Psalm 116, vers 2 en 6. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. En het zesde, ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt, ik liet in haast mijn lippen door drift vervoerd deze harde taal ontglippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. 116, vers 2 en 6. Ik heb het gedeelte dat we gelezen hebben dat Gods knechten en dienaars hier in het leven veel hebben te verduren. Wanneer hij dan in het leven dan zijn arbeid verricht in de prediking van het woord des Heren, wanneer hij in de gesprekken hebt te zijn, het zij met Joden, het zij met Grieken, dan kun je het horen hoe de mensen dan over Gods knecht hebben te denken, welke de waarheid hebben te spreken. En wanneer wij met die waarheid vertrouwd hebben te zijn en we weten dat we je dan ook te beoefenen en we kunnen dan zelf dan ook zulke ambtie bezetten, dan zullen we dat zelf ook weten. Dat de mensen daar veel op tegen hebben, hetgeen wat er in het woord van God gepredikt en wat er hier in de leer der Heer van de leren dus dan gebezigd wordt. En hij heeft dan, ja, begon het dan gelijk al wel, want toen is de Heer de wetten te wezen, toen had hij weinig last, want toen had hij het waar dus de gunst van mensen, en ook van de rabbijnen en van alle andere titanen in de synagoge paren, en dan kon je een gevierde dominee zijn. Maar toen hij dus dan, op de weg naar Damascus gearresteerd is geworden, wanneer hij dan tot de kennis van Christus gekomen is, in deze betrekking geraakt is, en hij dan terstond in Heer Jezus Christus spreekte, toen begon het tegelijk eigenlijk al, door het gelijk al, toen kreeg hij heel veel te beduren. Want tegelijkertijd dan aan het leven gestaan, zoals u dat in de geschiedenis kan lezen, dat hij met de mand over de muur moet wezen, want we daar bij de poorten wachten ze hem op. En niet om nog meer onderwijs te krijgen, gaat het de naam van de Heer Jezus Christus, maar om hem te doden. Die prediking van Christus Jezus en die gekruisigd, daar hadden ze niet veel mee op. En dat kreeg het dan eigenlijk dan veel te verduren, wanneer we dit hebben te verkondigen, die ene naam onder de hemel gegeven, tot welke wij moeten zalig worden. Natuurlijk willen wij die naam nog noemen. En natuurlijk willen wij die in de christelijke gemeente nog wel dat beleid het aan doen. Maar wanneer het is dat wij daar onder verdrukking te lijden. En wanneer het de voetstappen van Christus gedrukt moet worden. En wanneer het is dat je er buiten hebt te staan, dan kun je het wel werken. Dat de mens zich er tegenkant. Nou, dat die krijg je heel veel over je dak heen. En wanneer die naam van Jezus overal oorlog. Nou ja, dat had de Heer Jezus Christus ook gezegd. Hij zegt, ik ben niet gekomen om eenheid te brengen op de aarde, maar verdeeldheid. De een zal met de ander tegen de ander opkomen te staan. Trekt dwars door de gezinnen en door de kerken heen. En door landen en door families en overal. Dan is te zien dat er een grote beweging en commotie komt. Wanneer het is dat er in het lijden en sterren van Christus gedeeld te worden. En in het geloof te belijdenis is. Nou ja, toen hij naar Jeruzalem ging, toen weet je het wel, dan gaat je de tempel, dan neem je de dienst en dan kom je de zeer godsdienstige mensen tegen. Dat zijn toch wel anders dan de heidenen, dat zijn dus dan Joden. Ja, dan krijg je dan het meest met de Joden. En het is dat de Romeinen de heidenen ingegrepen hadden, want toen was Paulus er niet meer geweest, dan had hij nooit meer een preek gehouden over de heidenen op de naam van hem te dragen, en was tegelijk al in stukken gescheurd. Zo woedend waren ze. Ja, die leer van Paulus, die verschilt nog wel, maar de leer dus dan ook alweer, dus niet alleen dus datgene wat hij dus dan doet in preken en hetgeen wat hij dus dan zegt als de mond is, want dan ben je op de Areopagus gerust, kun je ook nog wel een poosje verder en dan kun je wel een poosje praten hoor, daar zijn we echt wel benieuwd naar. Maar van Christus, nee, dat willen we niet weten. Nou ja, en dan gaat het over die leer en welke de waarheid is en dat is de leer de vrijheid. De andere is de leer van de gebondenheid, de slavendienst, dat dit doen en dat doen, maar de leer van de vrijheid. De leer van de vrijheid. Ja, maar dan moet je toch blij om wezen, wanneer toch de leer de vrijheid is. En dan zegt de leer de blijheid is die vrijheid en die vrijheid is die blijheid. En dat is die vrijheid die in Christus Jezus is. En wanneer hij u vrijgemaakt hebt, dan bent u waarlijk vrij. En als ik dan in die vrijheid heb te staan in Christus Jezus, och, dan moet je toch zeggen, daar moest toch iedereen voor vallen? Nee hoor, in geen geval. Want die man, die heeft een andere deer Paulus heeft een andere deer dan de deer van de Farizeeën schriftgeleerden en van de wetdienaars. Een andere leer. Welke leer dan?
Nou ja, dat is de leer van de vrije verkiezing. De leer van de vrije verkiezing die van eeuwigheid te zijn. En wanneer toch God dan in Christus Jezus volk verkoren hebt tot zaligheid. Stoot je daar niet aan, maar verblijf je er toch in. Die leer van die vrije verkiezing. En het is de leer van die vrije rechtvaardigmaking van de zondaar, diegenen die verloren zijn. De vrije rechtvaardigmakingsleer. Oh, wat een kostelijke brief heeft Paulus toch geschreven in de Romeinenbrief. En wat een kostelijke brief heeft hij toch geschreven in de Galatenbrief. Wat heeft hij toch duidelijk uiteengezet wat die rechtvaardigmaking in te houden. Welke dat door het geloof hebt geschieden zonder de werken. Nou ja, dat is dan ook al een ergernis dus dan. Die leer van die vrije liefde. Ja, dat bedoel ik niet de actualiteit van deze tijd natuurlijk. Hè. Je gaat met iemand in bed met wie je zelf wil. Of nou man is, of dat nou vrouw is, of dat er één is, of dat er nou meer is. En wanneer het dan in de communicatie hebt te zijn met deze of de ene, het geeft eigenlijk maar niet die vrije liefde. Nee, die vrije liefde. En ik zou bijna die vrije seks en alles noemen. Nee, het is die vrije liefde van God. Die vrije liefde van God. En welke ze storen in lieve plaatsen laten vallen. Ja, het zijn man, het zijn vrouw, het zijn kind, het zijn man, of het is oud of het is een jongen. Het is een zotaar, het is een zotaar. Ja, of het is een net mens. Vrije liefde, vrije liefde. Hij kan er zo eentje uitnemen uit die hoererij. En zoals die vrouw die vijf mannen had, dat en nu. En dan woonde samen, hokten als een beest. Hij kan het zo doen. Een man die op bij een man ligt. Ja, je kunt het niet denken eigenlijk dat het gebeurt. Maar het gebeurt toch als God het wil. Omdat die liefde vrij is. En als je dan kijkt ernaar wat er aan die vrijheid te zijn. Dan zie je wel dat die uit zijn grote nood en dood verlost te zijn. Ja, tot een getuige van God te maken te worden. Zoals dat Paulus is. En dan krijg je alles te verduren. Ja, die vrije genade. Die vrije genadeleer. Ja, dat is eigenlijk niet zo makkelijk om dat te accepteren. Dat is eigenlijk toch veel moeilijk om dit te verstaan. Want die Paulus, die heeft daar toch een leer. Die verschilt ons toch met die van ons. Hij hoort niet bij onze groep, dat kun je dan wel denken. Hij leert totaal anders dan dat wij. Hij zegt, je kunt met die schaduwdienst wel ophouden. En met die Joodse feesten, daar hoef je echt niet in te laten. En je hoeft echt niet de Sabbat op zaterdag te vieren. Maar doet het op de eerste dag van de week. En doop de kinderen. En besnijd ze niet meer. Nou, andere leerders. Niet fijne keer hoor, die man. Veel te streng. Als zo moet, ja. Nou ja, dat is eigenlijk de inzet. Ook wanneer ik dus dat gedeelte heb te kijken, dat hij dus, ja, je zou haast kunnen zeggen, een discussie, de Bijbel is niet om te discussiëren natuurlijk, want hij predikt het woord van God. Maar als je dan zo kijkt dat er tegenop hebt te gaan, dan moet het nog wel eens een keertje verdedigen, een dispuut volgen. En wanneer het gaat over de weerlegging van al die dwalingen die er in de toentertijd dan waren. Nou, daar willen wij dus dan bij veel, willen wij ons niet veel vermoeien. Maar bij dit woord dan wel. En dat is in Romeinen 3, vers 8. Romeinen 3, vers 8. Waar er geschreven staat in het Gods woord. En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. En welke verdoemenis rechtvaardig is.
Wij willen bij deze gedachte, ik denk dat je nog wel eventjes na moet denken over deze tekst. Kalm beginnen om te denken wat hier aan misnoegen is. Misnoegen bij de Joden. Maar goed, u hebt niet alleen de Joden. We zijn Joden genoeg om dat misnoegen ook te kennen. En in de tweede plaats de belastering die Paulus dan krijgt. Over zich heen, de laster die Paulus over zich heen krijgt. En in de derde plaats de weerlegging van deze aantijgingen of dwaling. Dus in de eerste plaats het misnoegen dat hij krijgt te verduren. Of die hij ontvangt van de Joden. En in de derde plaats, in de tweede plaats de laster die hij ondervindt. En in de derde de weerlegging. Geliefde, wanneer het dan duidelijk hebt te zijn, dan kun je denken dat hier dan iemand die dan best wel kerkelijk is, dat je zou kunnen stoten aan de leer die Paulus heeft te brengen. Maar wanneer je dan in de kerk hebt te zitten en je ziet dat de Heer dus dan doorgaat met zijn werk en vrije genade, de Heer, dan kun je zeggen, dan kan die ons rechtvaardig voorbij gaan. En zoals dat bij de Joden ook gevonden is, toen er in de tijd dan door de kruisiging van Christus de Heer zich naar de heidenen gewend heeft. En wanneer dan die vrije genade verkondigd te worden, dat hier dus de mensen zijn, welke de Heer dus dan gewoon op te zoeken en hier dus deze gunst komt te bewijzen, welke een ander heeft onthouden, want dat is die vrije gedatenleer, waar je dus dan die punten noemt die u zeker van harte bij te vallen, denk ik, en zegt in uw belijdenis dat de Heer vijanden met de Heer verzoend. Maar als dan is dat die vijanden van de Heer verzoend te worden en je zit er in de kerk, dan valt het best wel moeilijk wanneer je dan denkt dat hij u vervijand te gaan, wanneer het dan die genade, ja dan aan die zondaren geschiet. Kijk maar, als de Heer dus dan in het midden van zijn volk wandelt en hij zoekt dan de hoeren en de tollenaar op, dan kun je zien dat de ergernissen niet weinig zijn en dat ze dan erg groot hebben te wezen omtrent de Heer en zaligmaker zelf, wanneer hij dus dan niet hen echt voorbij gaat in de zin dat zij niet mochten komen, maar dat ze nooit gekomen zijn omdat ze nooit zondaar waren. Dat betekent niet dat ze geen zondaren waren, maar dat ze het niet hebben gevoeld dat ze zondaren waren. En dat ze niet hebben ervaren dat ze zondaren waren. En dat ze de Heer Jezus Christus in het leven niet nodig hadden. En zich stoten aan de leer van die vrije genade, welke hij in de praktijk heeft gebracht in de menigte van zondaren die door de kracht van hem zijn toegebracht. En wanneer je het dus dan gaat noemen, dan zou je kunnen noemen die vrouw, welke met 7 duivelen bezet is geweest. En Simon ergerde zich. En dat hij, ja, at bij Zacchaeus, daar stoten ze zich aan. En wanneer ten eerste de mensen dus dan de reden daarvoor het te vinden, dan heeft hij een misnoegen in hetgeen wat de Heer gedaan heeft en wat Paulus als het ware heeft gepredikt wanneer het voor de zondaar is. Kijk, hoe loop ik naar buiten toe en hoe spreek ik de mensen aan? En met welke heb ik dan eigenlijk ten om te gaan? En niet in de zin van gemeenschapoefeningen, maar dat ik de belangen van hun onsterfelijke ziel heb te dragen. Dan zal het allicht zijn dat u in de kerk mensen vindt die zegt, dat hoeft niet, dat moet niet. Dat ze altijd vinden dat de mensen erover beginnen te praten. Wanneer hij met mensen om te gaan, welke spuit afschot van de maatschappij te zijn. Welke hier dus daar in de zonde staat te leven. Want u bent netjes. En zij niet. Dus dan krijg je dat misnoegen van. Want dan zeg ik, kijk dan, ik leef dan in de kerk en ik ben dus bij de mensen welke dan een plicht getrouw dan in de eredienst hebben te zijn, altijd naar de kerk gaan. En dan kun je dus dan zeggen, ik zit altijd in de kerk. En dacht je nou dat deze man of dat deze vrouw mij volgaat in het koninkrijk gods? Zou je kunnen denken, wanneer het is dat je je perk hebt te verkeren, dat de mensen de poten perk het kwaad hebben te doen, dat de Heer dus dan de reden neemt die dan het kwaad hebben te doen en niet het goede? U doet het goed. Als ik me even naar die tekstwoorden richt, dan zeg ik, dan neem ik die twee
En die twee woorden, daar vind ik dan als het ware de mensen die het kwaad doen en de mensen die het goed hebben te doen. En wanneer ik dan zeg, kijk eens dan het kwaad, er wordt van mensen gedaan, wil ik in de wereld te leven, zoals het van de heiden is. En dan moet ik me eigenlijk dan als een jood dan wel stoten, of als een kerkmens dan stoten, wanneer ik dan het goed heb gedaan. En de Heere die ziet het kwade van de zot daar niet aan. En hij maakt ze zalig door ze te vergeven. Ja. Paulus was er een van. Hè, wanneer hij dan zegt, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Ja, om zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. En wanneer tegelijk dan als het paard van zijn medegenoten de ergernis heeft, dan wordt hij uit de synagoge geworpen. En als ik dan, dan denk dat hij de heidene predikant is geworden, dan zie ik wel dat hij ruim hart had voor de mensen die in de zon, daar, in de zon te leven, maar niet om het de zonde te doen. En zoals hij daar gelasterd te worden, maar dat het is dat die zonde vergeven te worden, en zoals hij dat hebt te prediken in de vrije gedaden en gunst die God hier in het leven manifesteert. Als ze uit die grote verdrukking komen, en dan kun je dus dan zeggen, ze komen uit het heidendom, van noord, van zuid en oost en west. En het, dan hebben ze jou hun klederen gepast in het diepere bloed van het lam. En dan zie je dat uit de boordbaan, ja, van Kandelzee ook onder is. En dat er van die Indianen zijn. En welke onder Eliab tot bekering gekomen zijn. Ook al werden ze dan op een ander moment weer vermoord. Ze zullen dan, dan eeuwig juichen voor die troon Gods. En ze zullen hetzelfde zingen en als Paulus. En dat is door u en door u alleen. Vanwege het eeuwige welvaren dat God in zondaren gehad heeft. Maar het is een aanstoot voor die nette mens. Denk erom, wanneer hij dus dan tot de Joden gaat spreken dat het nette mensen waren. Als hij dus dan in het eerste ogenblik dan zegt dat het heiden het dus dan is opgezien. En wanneer het dus dan deze in de zonde heeft te leven. Dan zegt hij tegelijkertijd dat tegen de Joden dat ze zelf ook in de zonde leven. En het lijkt als het ware dus dan net niet. Je doet toch trouw je plicht. En je bent toch alleszins godsdienstig. Hij gaat toch gedurend naar de kerk. Hij slaat toch zeker geen dienst over. En dat betekent dus dat je sabbat houdt. En dat betekent dus dat je offeranden doet. En dat betekent dus dat je gebed hebt te doen. En dan komt Paulus en die zegt eigenlijk dan dat het voor mij voorbij zal gaan. Nou, en dat hij die zondaar neemt. Ja, maar ik ben toch goed. En zij zijn toch kwaad. Zeg hij dan tegen het kwade en dat kwade goed is. En zegt hij dan dat het goede kwaad is. Wanneer ik dus dan ja, in de kerk heb te zitten en ik leef dan nauwgezet en ik ben een mens die veel beter heb te zijn. Paulus, zeg hij dan dat dit verkeerd is en dat dit kwaad is. En zeg hij dan dat die mensen dus die dan ja, hun leven vergooien en dat goed is. Nou, dan wordt gelijk de tekst wel een beetje duidelijk. Ja, je moet gelijk ook wel bekennen dat ik ook nog eens een keertje moest lezen. En dat ik nog eens een keertje moest overlezen. En dat ik nog eens een keertje moest lezen. En dat ik eigenlijk dan denk, de Heer, ik weet er een raad mee. Maar weet je waarom dan? Ja, omdat ik er te goed voor ben. Maar zo, als ik dan niet goed meer ben, en dan ga ik de tekst een klein beetje verstaan, en dan gaat het dicht dan op, ja, hoe de Heer dus dan in het leven degene, en welke dus dan zijn eigen heb af te keuren, en niet goed te keuren, en wat de mens is die het dan aan de ontdekking niet te missen, en dat de Paulus gezegd heeft, mij daar niet aan stoot, wanneer hij ons allemaal op eenzelfde hoop brengt. Dominee, Ik ben nauwgezet mijn plicht en ik doe de godsdienstbeoefening. Ik bid en ik vast en ik geef tiende. En als ik dan zo eens kijk dan in de heilige schriften waar ik mij aan moet houden, dan leef ik dat echt goed na. En wanneer ik dan mij te verbeteren heb, En dan zie ik wel, en dan maar, ik ben niet onverschillig in karakter. Ik ben meelevend. En als dan niet dan, ja, u dan zegt heeft dat het heer dus voor die heidenen te zijn. En waar u dan van zulke ernstige woorden hebt te spreken, dat die mensen dus dan leven in hoererij, ontuchtigheid en in alle verkeerdheid. Ja, en dat zijn de mensen dus die de verdoemenis waardig zijn. Maar ik er niet. Ik er niet hoor. Als jij niet in de hemel komt, nou wie moet er daarna nog wel komen? Je hebt een voortreffelijke beleidenis. En je hebt eigenlijk toch best wel waarheid liever te zijn. En je zet je eigenlijk toch ook wel voor de dienst des Heren in. Je bent actief in het kerkelijke leven betrokken. En je vervult een ambt misschien in het bestuur van de maatschappij. Of je bent in het burgerlijke leven, in de politiek dan opgeklommen. En misschien ben je wel burgemeester geworden van de SGP. Ja, al hang je dan een regenboog op, dat geeft toch niks, want bij Noach was er toch ook een regenboog. Nou ja, dat heeft er niet, maar ja, dan neem ik toch eigenlijk dan toch wel dat serieus dat God dat Christus gezond heeft en dat hij voor de zondaar gestorven heeft te zijn, maar ik ben zelf die zondaar niet. Goed mens. Je kunt het zo bij eigen vinden. Iedereen is slecht behalve jij. En als ze dan niet helemaal slecht zijn, half slecht, dan ben jij net iets beter, dan ben ik net iets beter dan zij. Ja. En dan komt Paulus. En die zegt dat die bekering voor jou niet deugt. En dan komt Paulus dat je dan de rechte dominee niet naloopt. En dan komt Paulus dat jouw leer niet klopt. Dan komt Paulus, die komt het aan het licht te brengen, dat je helemaal fout zit. En dan komt Paulus en die ligt je helemaal door, dat het helemaal niet klopt met je. En je bent nog wel Jood en je gaat nog wel naar de synagoge en je bent nog oud gereformeerd. Want die kerk van toen, dat was toch wel een oudere kerk als deze kerk, denk je niet? En dan zegt hij nou, op één hoop met de heidenen. Natuurlijk, je hebt dat voorrecht wel gekregen, dat woord zegt hij in het eerste stuk. En dat je dit is toebetrouwd geworden, maar dat je eigenlijk dan net zoals die heidenen bent. Nou, Paulus zegt er aan op. En u misschien ook wel als je in de kerk zit, maar niet iedereen. Want hij zegt, ik ben dus de voornaamste van de zondaren. Ik ben degene die dus dan gebleven is tot nu toe. Mijn eigen dus dan niet te boven gekomen is. En niet dan ook voor zondaren krediet heeft. Maar niet iedereen. Net als dat ik net toonde bij de heer Jezus. Hij eet met hoeren en met tollenaren. En hij die gaan hem voor in het koninkrijk gods. Nou, dat kunnen we niet verkroppen. Daar kunnen we niet verkroppen. Daar ben ik zeer mismoedig over. Daar heb ik eigenlijk helemaal genoegen in die prediking. Die eigenlijk dan alles over één kamp heeft te scheren. En die voor alle mensen toont dat hij dus dan ja verloren is. En dat hij dan met een bekering dus niet voor God zou kunnen bestaan. Want je kunt best wel, denken dat ik een goede predikant heb. Mozes. En je kunt toch denken dat ik toch wel de juiste leer heb, de wet. En je kunt toch wel denken dat er in de artikelen nauwgezetheid is. Want wij hebben er nog veel meer van die geboden. De traditie. Nou, en ga je dan zeggen, Paulus, dat mijn ijver, mijn bekering en mijn belijdenis en mijn leer en mijn kerk niet deugt. Dat neem ik niet. Dat neem ik niet. Dat kan ik niet verkroppen. Daar ben ik zeer ontsteld over. Dus dan moeten we wat in verzinnen. Dan gaan we die dominee, die Paulus, daar moeten we eens eventjes over beraden. Want die hebben nieuwe leer ingebracht. Ja, dat zeiden ze van de Heer Jezus ook al. En dan moeten we eind aan de koppen eens bij elkaar steken. En dan moeten we kijken wat we daar nou aan kunnen doen. Laten we eens een vergadering beleggen. En laten we eens raadslagen. Ja, laten we eens wat mensen bij elkaar brengen. En hoe we dit gaan aanpakken. Nou ja, dat gebeurt dan. En dan zegt hij dus dan die Paulus. Die Paulus die noemt het kwade goed. En die Paulus die noemt dus het goede kwaad. En die Paulus die noemt eigenlijk geen zonde wat zonde is. En hij noemt zonde wat geen zonde is. En want die strenge wetsbeleving, dat moet toch zeker toch getolereerd worden. Daar moet je toch nou de aandacht voor hebben. Daar moet je toch eigenlijk toch eens de echte toejuichen. En dat moet je dus dan dat echt aannemen. En dan mag die in onze groep. Ja, dan nemen wij hem op in ons college. En dan maken wij een burgemeester. En dan maken wij een ambtsdrager die ons past. Ja, de laster noemt Paulus dat. Gelijk sommigen zeggen, Paulus zeggen, nou ja, dat goede dat is kwaad bij hem en het goede kwaad. Ja. Nou, toont dat dan eens eventjes aan. Toont dat eens eventjes aan. Nou ja, die bekering, dat geloof, die godsdienst, die deugt niet. Hij zegt dan dat het voor zondaar is. En hij tolereert dus maar de zonde. Datgene wat dus kwaad is, dat is bij hem dus goed. Hij zegt dan eigenlijk dat het niet meer geeft. Die geeft dat wij de wet dus vervullen. Maar je kunt dan beter dus dan niet de wet houden. Dat is de leer van Paulus. Antinomiaan. Paulus is antinomiaan. Net als Kolbrugge, die noemde ze ook zo'n antinomiaan. Die preekte Christus, Christus, Christus alleen. Zonder de werken, geloof alleen. Sola gratia, sola fide. En dan komt het heldere getuigenis van hem, Christus, dan zo duidelijk uit. Bij Paulus ook. En die heeft zo'n duidelijke prediking. En dan wordt het echt dan goed begrepen. En daarom komt die vijandschap. Door het geloof, hè. Door het geloof, och, dan maakt het eigenlijk niet meer zo uit dat je zo zondigt. Je komt er toch wel. Het is zo ruim gesteld dat je eigenlijk dan voor de zonde geen waarschuwing meer hebt. Nou ja, dan heeft Paulus natuurlijk niet goed gelezen. Maar ja, het is ook laster. Het is ook laster. Het is niet omdat ze dat echt hebben gevoeld, maar omdat ze op de tentjes getrapt zijn. En omdat ze hier van binnen wel voelen dat het niet klopt met Paulus, die prediking van Paulus en hun leven. Ja, maar het is toch netjes? We doen er toch veel aan. En dan zegt hij, dan ga je er voorbij. En dat betekent eigenlijk dan, zullen wij de zonde doen omdat de genade des te meerder zal worden. Nou, dan gaat Paulus straks in zijn brief al zeggen, dat je dat te denken, dat de genade God groter zal worden, wanneer ik dan dus dan de zonde doet. Maar hij zegt dus dan wel, onderscheid het dan dat ik die zonde dus dan, ik zondaar ben. En daarom doe ik zonde. Maar dan moet je niet denken dat Paulus dan de zonde goed praat. Je kunt hem dan wel daarvoor beschuldigen, omdat hij zo'n ruim hart voor de zondaar hebt. Dat hij in de prediking van het evangelie en niet ontziet. Je zegt, jij bent te slecht, jij bent te slecht. Jij hebt het te veel verdorven. Jij leeft in de wereld. Jij vloekt. Je kunt nog zalig worden omdat er voldoende de lijden en sterren van Christus er is. Maar ja, die moet je wel buiten de kerk houden hoor, die man. Je moet wel zorgen dat hij dus daar niet naast me zit, die man hoor. Hemel gezien, hij heeft een snor. Heb je wel gezien, hij heeft een baard. Hij ziet wel dat hij nog een spijkerbroek aan hebt. Zie je wel dat het allemaal nog zo keurig niet met die mens is. Wij zijn degelijk. Ja. Dus spuug er maar overheen. Gooi het er maar aan de kant. Laat je daar niet mee in. Maar heb je dan wel begrepen dat dit dus dan de volgelingen van Jezus geworden zijn? Heb je wel begrepen dat ze innerlijk veranderd zijn en dat zij het kleed ter onschuld dragen door het zoen lijden en sterven van Christus? Zie je wel dat de Heer een welpaar in zijn hand en ze uit de dek verhoogd heeft? Zie je wel dat de Heer juist dan uit de macht van de Satan heeft verlost? En zie wel dat deze mensen, welke dan ja, voor u verachtelijk zijn, en dat de Heer dus dan in die vrije liefde zijn lief heeft gehad van eeuwigheid. En zie wel dat het dus een vrucht op de prediking van vrije genade is geweest, en dat hij de grootste de zondaren verkozen heeft tot de zaligheid, en dat hij zich gemaakt heeft tot pronkjupeden van zijn tweede schepping. De eerste schepping in het paradijs. En de herschepping, wanneer hij dus de dode zondaar levend maakt door het geloof in Jezus Christus. En dat hij ze behoudt om niet ten uit vrije genade. Wanneer het is dat de juichende hemel er dan hier vol mee is. En met de zondaren die God heeft verlost op grond van recht en gerechtigheid. En door het zoenbloed van Christus. Op Golgotha het evangelie van vrije genade. Ja, dat beleiden, dat gaat nog wel. Ja, mee instemmen, dat gaat nog wel. Maar als je nou eens kijkt hoe dat nou zo gaat in de praktijk, dat valt niet mee. Mij voorbij gaan. Mijn persoon, de deugden die ik heb, het mooie leven dat ik leid, het godsdienstige leven dat ik leid. En die Samaritaanse vrouw, spreekt u nou met haar? Wist u niet dat die vrouw dus hokte? Nou, dat kan toch niet? Nee, de Heer Jezus, heb u gezegd dat het kan? Nee, maar ik ben voor die zondaren gekomen. Nou ja, misschien niet zoals het nou allemaal is. Nee, maar ik denk niet dat het beter is. Maar als ik dat allemaal nou wel zie, dan ben ik er wel verschrikt van. En dan ben ik daar echt niet blij mee. Maar ik ga het er niet op schelden. Maar ik kan wel zeggen dat het zonde is. Maar ik kan nog steeds zeggen dat God nog de deur openzet voor zondaren. En voor de grootste de zondaren. Als je het nou zelf geworden bent, dan kun je mij wel volgen. En dan kun je met mij wel instemmen. Niet de krachtigste beleid er is. Maar dan zegt u daarmee, dan dominee, het is waar. Maar God heeft aan mij gedacht. Hij heeft mij eruit gehaald. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij uit die banden ontslagen. Hij heeft mijn ziel gekust. Hij heeft mijn ziel omhelst. Hij heeft mijn ziel gebonden in het bundelke de levende. God de eer. Niet aanstoot hoor. Belastende bewijzen. Hij eet met zondaren. Hij zoekt ze op. Hij gaat die wereld in. Hij spreekt ervan. Hij leert het. Het heeft hij in zo'n diepere brief vastgelegd. Dat het met ons niks is en met ons nooit kan worden. En dat we allemaal op één lijn liggen. En dat we aan dezelfde lamp gescheurd zijn. Dat we allemaal in Adam verloren zijn. Dat we allemaal de verdoemenis waardig zijn. Dat we allemaal het oordeel moeten dragen. Wanneer hij straks dan op dat oordeel overgaat. Om dit te noemen. En dat hij dus dan zegt, die beschuldigingen en die aan mijn adres, die zijn niet waar. Het is dan in die zin verdraaid. Daar is het zo vaak mee. Die uitspraken van de leraars worden zo vaak verdraaid. In je eigen stramien. Laat je buik spreken. Hè, en neem je er anderen bij die iets nooit gezegd hebben. Dat heb ik vaak ook wel onderzocht. Die dominee die zegt dit. Nou, dan ga ik eens kijken of dat echt waar is. Of die dat nooit gezegd. Nooit gezegd. En die dominee, die schreef dit. Dan denk ik altijd, dan ga ik het eens onderzoeken. Hij heeft het nooit geschreven. En ik zeg die Calvijn. Nou, daar weet ik al aardig wat van. Maar dat heeft hij nooit geleerd. En Luther. Ja, maar niet het minste heb je van Luther. Want Luther die heeft de rechtvaardigmaking door het geloof zo helder en zo scherp uiteengezet. Dat vind ik bij jou niet. De dominee heeft dit gezegd. Maar ja, de dominee heeft dat nooit gezegd. Maar dat hoor je dan in de gemeente. De dominee zegt dat dan. En ik weet zelf nergens van. Verdraaid. Misleid. Beschuldigd. Belasterd. Omdat je de naam van de Heer Jezus Christus zo bemint. En omdat je dan, ja, die zondaren zo bemint. Ja, maar je mag de zondaren dan ook nog lief hebben. Nee, de zonde moet je niet lief hebben, maar de zondaren wel. Ja. Dus die Paulus schrijft die maar af. Die Paulus, nee, zet die maar aan de kant. Die Paulus, dan moet je niet naar de kerk gaan. Die Paulus, dat is zo'n strenge man, hard dat hij toch is, hoe liefdeloos dat hij is. Hoezo? Ja, hij gaat mij voorbij. Hij gaat mij voorbij. Hij raakt mij, hij spreekt tegen mij in. Hij raakt mij. Wat een harde Paulus toch. En dan voor die slet. En dan voor die jongen, en voor die drugsgebruiker. En die jongen die daar aan de drank is. En die jongen die daar aan de stuf zit. Ja, daar is die zo. En daar is die zo mild in. Daar heeft hij toch zo'n hart voor. Ja, maar wist hij dan niet dat de Heer Jezus Christus van die Farizeeën weken? En zegt hij dan, het gaat met hen niet om. Maar hij heeft nooit gezegd, het gaat niet met zondaren pijn. Maar hij kon zijn woord daar ook niet kwijt. Nee, ze waren er veel te goed voor. En ze zijn zo gauw beledigd. Oh, vol kritiek. Maar niet vol van Gods geest. Niet vol van Jezus, maar vol kritiek. Kijk. Wat een verschil toch. Nou ja, daar springt dan iedereen wel op hoor, beschuldigingen. Die Paulus. Nee, we moeten dat ook maar niet zoveel lezen. Die preken van de Romeinen. Niet zoveel preken. Een gemoedelijk praatje dat je erbij hoort, want je bent zo goed. Dit is mij te scherp hoor. De beschuldigingen. De derde gedachte, 37 vers 3. Geen ijdele zorg doe je op het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast u recht voor elks gezicht doen dagen. Als de morgenzonnen stralen en blinken als het helder middaglicht. 37 vers 3.
Geliefde meneer de lastering heeft gewezen dat hij zegt, laat ons het kwade doen en het goede dan maar nalaten. Dat is dan eigenlijk dan zo'n beetje de schuldbeschuldiging. Wanneer ik dus dan de schender van de Sabbat ben. Wanneer ik dan met de relaties dan niet zo nauw heb te nemen. Wanneer ik mij aanpas aan de cultuur of ik houd hetgeen wat ik heb. Dan aan die gebondenheid, dat is dan goed. Wij mensen, kinderen, Abrahams kinderen. Die nog nooit iemand gediend hebben. En de leerlingen van Mozes, dat was toch ook een knecht van God. Dat was toch echt, dat is dan, dat rekent u dan maar niet. Dat telt u dan maar niet. Het ene dat telt dan en het andere telt dan niet. En het onze, wat wij denken dat goed is, dat telt dan niet. En hetgeen wat dus dan wel daar in die zonde uitleving geschiet, dat is dan goed. Ja, gelijk sommigen zeggen, zegt hij dan, hè, gelijk wij gelasterd worden. Sommigen zeggen dat dan, laat ons het kwade doen of dat goede. Ja, daar ben ik niet van te beschuldigen, zegt hij. Want de apostel die kent zonde als zonde. En die kent hier het kwaad als kwade. En die heeft niet ten opzichte van daar, heeft hij dus dan dat ooit geleerd. Alleen hij zegt dat we het allemaal zijn en doen. En hij staat echt op een goede grondslag. Hij heeft hier getoond hetgeen wat er in de schepping aan goed is. En dat de mens te vervallen is van God. En dat hij in de zonde staat te leven. Inclusief de Jood en de kerkmensen. Dat allemaal derven de eerlijkheid van God, dat hij de zonde heeft aan te wijzen, maar dat wij enige voorrechten hebben te kennen ten opzichte van dit godsdienstige leven, dat mag waar wezen. Maar dat rechtvaardigt u niet, daar kun je de hemel niet mee verdienen. En nou ga je dus dan de weg inslaan van laster om mij te beschuldigen. Dat dus de mens dus dan dat ik antinomiaans ben tegen de wet en dat ik een tolerantie geef tegen de zonde. Ik sta de zonde dus dan zogenaamd daar wel toe. Nou ja, daar moet je echt niet denken hoor, zegt Paulus dan, de weerlegging. Want het heeft zoveel bloed gekost. Dat zondere, dat ik dan in die zonde staat te wezen. En dat ik in het zondebedrijf, in die wereld, in die zondere wereld. En in deze wereld, mijn wereld. En ook mijn godsdienstige wereld, dat heb zoveel gekost. Dat je maar niet moet denken dat ik de zonde goed ga praten hoor. Waarom dan? Omdat Paulus een kruisgezant is. Paulus is een prediker van Jezus Christus en van het kruisen van het bloed. En van het geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor een mens dan het zalig te worden, om niet ten uit vrije genade. Dacht hij dan dat Paulus dan ten opzichte van de bedreven kwaden, die dan in zijn brief eerst geschreven zijn, enkele toespeling maakt om het kwaad dan maar te doen, opdat de genade te meerder zou worden, en dat het kwade gerust gedaan kan worden, opdat het goede bevorderd zou worden, gelooft dat maar niet. Ja, Paulus, dat is verdraaien, dat is laster. Je beschuldigt mij iets van iets wat ik nooit leer. Dan schuif je mij in de schoenen. Dat heb ik nooit gezegd, zegt Paulus. Dat is totaal niet waar. Maar hij zegt dus dan, gewoon ronduit, dat het voor mij ook nodig is. En hij zegt het dan ronduit dat het ook in mij leeft. En dat het een wonder is dat God mij eruit gehaald heeft. En mij ervoor bewaart. Voor die zonde. Dus als je nou kijkt dus dan wat er allemaal een zonde is. Dan moet je er maar niet boven staan. En zeggen, Heer, houd me toch vast. Want al die zonden die leven ook in mij. Ik weet nog wel dat ik op een gezelschap was. En toen zaten ze net zo lang te trekken. Totdat ik dan eindelijk iets ging vertellen. En toen zat er een vrouw bij die van met drie jaar God al vreesde. Nou, ik hoorde dat er kinderen zijn in de kerk die dus dan 3 jaar zijn. Kindertjes, vrezen jullie met 3 jaar God al? Ik neem ze maar niet mee naar de kerk. Zeker niet als er dan Romeinenbrief gepreekt wordt. Want ik ga naar een leraar en die een zondagsschoolverhaaltje vertelt en die de zielen bedriegt. Dat kun je dan beter doen. Dan ga je maar weg.
Ja, ik kan het zelf wel beoordelen, hoor, ben ik naartoe gehaald. Daar zit ik echt niet mis in, want ik weet er zoveel van. Kindertjes van 3 jaar kun je dus dan ook God nog vrezen. En dat zijn goede verstaanders. Heb ik het niet verteld dat de kleine kind eens een keertje sprak van het bloed van Jezus Christus. En hij was nog zo jong. Moeder snapte het niet, maar het kind wist het. Nou ja, 3 jaar dus dan, zegt die vrouw. En toen zegt ze, ik heb nooit geleefd zoals u geleefd hebt. En ik heb nooit gedaan wat u gedaan hebt. Maar ze zegt, ik weet precies waar het over gaat, zegt ze. Want het leeft bij mij van binnen. Alleen ik ben ervoor bewaard om het uit te leven. Ik ben ervoor bewaard om het uit te leven. Maar van binnen is het dan ook wel. Nou, daar krijg je geen last mee, hoor. Maar met die vrome mensen die denken dat ze verkeerd zijn, daar krijg je het mee. Daar heeft Paulus het dan mee gekregen en die het allemaal zo goed weten, maar nog nooit een streep door haar eigen gezet is. Kijk, dat doet Paulus nou in een eerlijke preek. Nou ja, dan moet je het leiden. Nou, vooruit dan maar, zegt hij. Maar ik wellicht het je wel. Dat de zonde dure prijs van het bloed heeft gekost. En dat het verschrikkelijk is om te zonderen. En dat ik haat de zonde. En dat ik vlieg de zonde. En dat ik niks met de zonde verdoend wil hebben. Maar dat die zonde die ik bedreef, verzoend zijn door het bloed van Jezus. En daarom begeer ik zo heilig te leven uit Christus dan door het geloof zonder de werken. Met op Christus te blijven zien en hem na te volgen het lam. Heen en uit met die zonde. Ja, dat kun je natuurlijk wel, maar die zonde zegt, die zonde die loopt mij wel, die blijft me gewoon nalopen, hoor. Ik loop de zonde niet meer na, maar ik loop die zonde blijft mij wel nalopen. Moet je Romeinen 7 lezen. En wat voor kracht dat hij nog heeft, maar hij voelt de heerschappij niet meer over me, hoor. Die is gebroken, maar ze hebben nog grote kracht bij mij. Dat kun je dan zo wel merken dan als je eigen leven eens een beetje onderzoekt. En als hij dan zegt, Heer, geef me er niet aan over alsjeblieft. Want nou, dan weet je nog niet wat er dan openbaar komt, hoor. Ja, je was eerst zo'n deugdelijk mens, hè. Zo'n deugdelijk mens, de dominee van hiernaast, die zegt het wel, hè. En dan komen ze uit de oud-gereformeerde kerk, zegt hij. En het eerste wat ze doen, dat is het hoedje af. Oorbellen in, televisie in huis, lange broek aan. Nou, en als het dan hier niet past, zegt hij, gaan ze weer naar een andere kerk. Ja, nou, dan zie je het gelijk al. Nou ja, goed, dan weet je gelijk wat de instelling dus dan is. Als je daar van binnen hebt te kijken, dan kun je het wel grijpen dat je een hekel hebt aan heiligheid. Net als een varken die zit in een paleis, is die niet thuis, hoor. Maar in de modder is die thuis. Nou, maar Gods kerk niet, hoor. Nou ja, die haat het dan, die vuiligheid en die smerigheid, die zonde. Die zegt niet, dan doet het kwade dan maar. En het goede komt er wel uit voor. Doe maar. Jezus heeft toch voor ons gedaan, gelooft het maar. Nee, elke zonde wordt hem smartelijk. Elke zonde doet hem verdriet. Daar ligt hij van wakker. Daar komt hij mee op de knieën. Als hij op zijn plek is, dan komt hij. Hij heeft tegen die liefde van Christus gezondigd. Die zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. En dacht hij dan dat ik nog ene zonde de voet wil geven. En dat ik nog die koesteren wil, die boezemzonde. En die zo makkelijk dan ingang vindt in mijn hart om af te trekken van Jezus. En hier tot het zondige bewegen wil. Ik haat dat, zegt hij. En denk erom, zegt hij. Hij zegt, de rechter staat voor de deur, hoor. Hij zal het wel oordelen. Hij weet precies wat er in je hart is. Ook in u, ook voor mij ook, hoor. Weet je wat Christus eraan van zegt? Die zegt, het zijn witgepleisterde graven. Prachtige buitenkant, maar van binnen zijn het rottende benen. Zo mooi lijkt het wel, maar zo mooi is het niet, hoor. Ik prik er maar doorheen. Nou ja, je kunt, zolang als je dat kunt voor de mensen, probeert het dan nog maar een beetje rechtop te houden. Maar het loopt verkeerd met jou, hoor, want de rechter staat voor de deur. Als zondaar moet je gezaligd worden. Dus ja, van die zonde, die moet je dan ook maar gewoon als zonde herkennen dan natuurlijk dan. En die moet je dan ook maar gewoon als zonde beleiden dan natuurlijk en bekennen, wordt. Dat hoef je niet naar elkaar te vertellen en daar wat mee worden. Dan moet je in je binnenkamer wezen om je zonde te bekennen. Dan moet je het gewoon rechtuit tegen de Heer zeggen, die weet wat in je hart is. Dat het hier van binnen niet deugt. Dat hoef je echt niet onder elkaar te gaan bespreken, hoor. Dat hoeft echt niet. Dat moet je in je binnenkamer doen. Walgelijke goddelijke zondaren en dat lauwe christendom. Weet je niet dat de Heer dus dan gezegd heeft dat hij ze uit de mond zal spugen? Die sympathiseert niet alleen met de zonde, maar die compromissen sluit. Die schippert met die zonde. Die lauwe christenen, och, dat gij eet waard of koud. Maar dat lauwe, ik zal ze uit mijn mond spoelen. Soft. Het is allemaal zo soft geworden, hè? In de kerkraden en onder de kerkvolk en in de politiek. Allemaal. Ja, zo soft, weet je wel. Pas op hoor, het doet niet zo. Het moet niet zeer doen hoor. Pas op, tolerant hoor. Denk erom, want als je dat gaat zeggen, nou, dan leg je eruit hoor. En ja, dan kom je nooit meer in aanzien. Dan ben je aanzien voor altijd verspeeld. Als je dat gaat zeggen, als je dat gaat tekenen, nou dan moet je oppassen hoor, want dat heeft consequenties, dat heeft gevolgen. Ja maar, en er blijft van de christendom niks over. Nee, daar heeft Paulus geen vrijbrief voor gegeven hoor. Laten wij de zonde maar doen, omdat de genade des te meer wordt. Praat het goede niet om tot kwaad. Wee het land. En dat doet, dat goede kwaad te noemen. En het kwade goed. Gerechtigheid verhoogt de volk. Met een zond is de schandvlek de natie. En dat moet je toch wel goed weten. Dat het geval hebt te zijn. Dat je daar echt niet in mee kan gaan. En niet een duimbreed kan meegaan. En dat je daar echt van scheidt. Maar ik moet zelf dan ook door bloed van Jezus gewassen worden. Wil het wel wezen. Want dat mooie praten, die mooie praatchristendom. Dan moet je de oudvaders blijven lezen hoor, dan kun je het goed weten. Dat halen ze, stellen ze steeds aan de kaak. En dan gaan ze niet voorbij. Dat er uit ons geen vrucht is in de eeuwigheid. En dat het allemaal alleen in Jezus is. Dus niet compromis. Spreek ons van zachte dingen. Oprichten van leme banden die door de minste wind omvallen. Als Christus dan straks komt met de wolken om te eten. En als hij dan gaat goed praten, ja, dan is een verdoemenis rechtvaardig. Als hij zegt dat hoererij goed is, en dat is verdoemenis waardig. Wanneer je zegt dat ontucht goed is, dan is dat verdoemenswaardig. Wanneer je zegt dat mannen bij mannen liggen en dat het kan, dat is verdoemenswaardig. En als je dan zegt dat twee vrouwen dat doen, dan is dat verdoemenswaardig. En dat het in die interseksuele omgang, dat is verdoemenswaardig. Dan kun je op geen enkele manier kun je dat goed praten. Want daar belasteren ze je nou dan van. Als je een ruim hart hebt voor de zondaren en je zegt tegen zulke mensen, je kunt nog bekeerd worden. Heb je ook zo'n jongen? Nou schrijf je het maar af als je zo'n jongen hebt. Toch zeker niet. Dan gaat toch de ouderliefde spreken. Als ik dat dan ga doen, dan zeg je, dominee, ben je nou toch mee bezig? Heb je daar dan geen liefde voor? Jawel. Maar ik spreek geen één zonde goed en dat moet u ook niet doen. Jongen, je kunt nog bekeerd worden. Maar als je dat goed gaat praten, dan is dat, hij zegt niet, dan kom je in de verdoemenis, in de hel. Nee, dat is helwaardig, dat is verdoemeniswaardig. Dat is echt, als God naar die zonde gaat doen, dan heb je dat verdiend, zegt hij dan. Maar hij is je liever behouden. Zo staat Paulus erin. Maar hij praat geen enkel, daar moet je me niet van beschuldigen. Niet bijdraaien hoor. Nou ja, we leven nou in een moderne tijd. En nou, je ziet het wel wat voor commoties dat het geeft. Als hij de waarheid weer in het midden gaat preken. Wat een commotie toch, hè. Nou, daar stond het toch vroeger ook al wel. Iedereen gaat heftig tekeer. En nu weer over de zeden. En iedereen gaat weer heftig tekeer. Zijn we nou al zo ver weg? Ja, zo ver zijn we al weg. Nou, dan moet je het maar een beetje goed praten. Nou ja, vooruit, ja. Nee, 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 zegt Paulus. Pas op, pas op. De rechter staat voor de deur, hoor. Je moet niet denken dat je eraan ontkomt, hoor. Straks komt het ogenblik van de afrekening, hoor. Dan gaat het echt gebeuren. En dan moet je nog eens een keer horen, hè. Natuurlijk, als je dan... zo bij de islamieten doe je natuurlijk niet. Nee, want dan ben je bang, dan ben je bang. Want dan krijg je ermee een stelletje van die mannen over je heen. En die steken je huis in brand of zo. Nee, dan gaan we dat niet... Maar die christenen, die pakken we eventjes aan. Ja, maar straks pak God je aan, hoor. En de ware christenen gaan naar boven. En die hebben nog nooit een krimp gegeven om de zonde niet te bestraffen. Want ze hebben zichzelf ook leren veroordelen. Ze kennen zich eigen daar veel te goed voor. Nee, ze staan hier boven, die arme jongen. Die in zo'n pub zit. Zo'n homofiele kroeg. Maar ze gaan er niet naartoe, hoor. Dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Nee, maar ze staan er niet boven. Psalm 5, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tong bedrijft, is als een pen van een die vader schreef. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 1.
Tracht dan uw harten te verheffen tot God en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods uit die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.